Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heiligen Getuigen lezen we verder uit het boek Boven God Niets van Jean Lafrance. We waren aangekomen aan hoofdstuk 14. De verzoening begint in de woestijn. Tegenwoordig praten christenen vaak over verzoening, zoals ze jaren geleden over de bevrijding spraken. Toch moeten we erkennen dat verzoening weinig beleefd wordt, zowel in de wereld als in de kerk en in de religieuze gemeenschappen en gezinnen. Dus moeten we ons de vraag stellen, over welke verzoening hebben we het? Meestal, dat moeten we toegeven, hebben we het over een verzoening die gebaseerd is op menselijke inspanningen, edelmoedigheid of wederzijdse vergeving, die weinig te maken heeft met de vergeving die God ons te bieden heeft. Degenen die zich willen verzoenen, hun broeders willen beminnen of edelmoedig willen zijn, zonder de ootmoed gekend te hebben om arm, aan en bedelaar van genade te zijn, zullen veroordeeld worden in de naam van deze edelmoedigheid. Ze kunnen deze namelijk niet beoefenen, zelfs al steken ze er enorm veel energie in om zichzelf ervan te overtuigen dat ze het wel doen. Is dat niet de reden dat we zoveel ontmoediging en mislukkingen om ons heen zien? Zowel binnen de kerk als in de wereld verbruiken we onvoorstelbaar veel energie in het opbouwen van een meer broederlijke gemeenschap en de resultaten zijn magertjes, om niet te zeggen onbeduidend. We zouden hetzelfde kunnen zeggen over ons geestelijk leven. We stellen plannen op, we nemen besluiten om ons met God en met onze broeders te verzoenen en we zijn bereid om al onze energiebronnen aan te boren om dit tot een goed einde te brengen. Helaas mislukt het altijd. De ware reden daarvan is dat we niet op de rots bouwen, maar op zand. In feite hebben we niet begrepen wat genade is. We willen graag een rechtschapen leven leiden, een heilig leven, gekroond met een soort van bovennatuurlijke hoed. Maar de genade is geen top en ook geen mooi dak van een gebouw dat we gebouwd hebben met het zweet van onze edelmoedigheid. Het is de grond waarop we moeten bouwen. Het is de basis waarvan de naam Jezus Christus is. De natuurlijke edelmoedigheid, evenals de horizontale verzoening, is zand. Alles wat daarop gebouwd wordt, vertoont barsten en wordt al snel ondergraven en uiteindelijk weggeblazen door de storm. We moeten met ons leven wedden op het winnende nummer, namelijk het nummer van de genade. We moeten de trein van de genade nemen. De trein van onze natuurlijke aard is mooi, verleidelijk, aantrekkelijk en veelbelovend. Hij vertrekt meteen als een speer voor de andere trein, maar hij komt niet aan. De trein van de genade is armzalig, miserabel, hij schudt, puft en hijgt. Hij is zo klein als een mosterdzaadje of een beetje gist. Hij vertrekt langzaam, komt moeilijk op gang, maar hij is de enige die aankomt. En waar komt hij aan? In het Koninkrijk der Hemelen. Sint Thomas zegt dat de meeste christenen nog leven in de mentaliteit van het Oude Testament. Zij kennen de waardigheid niet om zoon van God te zijn en ze weten niet wat genade is. We moeten toegeven dat er vele religieuzen zijn die zich door die mentaliteit laten aansteken. Hebben we begrepen hoe groot de kloof is tussen de natuurlijke edelmoedigheid en de genade? Met andere woorden, de kloof tussen de wet en de genade? Sommige mensen beweren dat de wetten van het Oude Testament gebaseerd zijn op vrees en de wetten van het Nieuw Testament op de liefde. Dit is niet waar. Reeds in het boek Deuteronomium vraagt God zijn volk om hem met heel hun hart en al hun kracht te beminnen en hun naaste als zijzelf. Hebben we wel echt gezien wat Christus op aarde heeft willen brengen? Wel, Jezus heeft er geen genoegen mee genomen om de wet van de liefde in herinnering te brengen. Hij is gekomen om zijn eigen liefde in het hart van de mensen te leggen, opdat de mensen kan beminnen met de liefde zelf van God. Want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken. Brief aan de Romeinen 5:5. De dag waarop we dat begrepen hebben, wordt het wezenlijke duidelijk. We proberen niet meer om de ander te beminnen of ons met hem te verzoenen door middel van uitputtende inspanningen die het leven moeilijk maken en die geen waarde hebben in de ogen van God, omdat ze niet aan zijn verlangen beantwoorden. Wat betekent dat? Beminnen, vergeven, zich verzoenen. Tegenwoordig worden deze begrippen door veel mensen benadrukt. Ze zeggen dat werkzame liefde bestaat uit het navolgen van Gods wil. Dat is inderdaad de meest zekere vrucht, het teken waaraan we hem zullen herkennen en dat beoefend wordt in de naastenliefde. Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt, als gij de liefde onder elkaar bewaart. Johannes 13:35. Maar het teken van de liefde is niet de liefde zelf. En als we proberen de wil van God te doen en onze broeders te beminnen door een heldhaftige inspanning van de wil, dan lopen we het risico dat we de vruchten van de liefde uit ons hart willen rukken zonder dat we er eerst de boom van de liefde geplant hebben, die in het begin een heel klein zaadje is. Dit doet niets af aan onze verantwoordelijkheid en vrijheid, maar het geeft ze hun ware plaats. We moeten niet het werk willen doen dat God alleen in ons kan doen, maar we moeten meewerken met wat Hij doet. Beminnen is niet in de eerste plaats heldhaftig zijn in de onbaatzuchtigheid. Integendeel, deze volmaaktheid komt pas op het einde. Beminnen betekent dat je eerst aangetrokken en verleid wordt, dat je het tedere gelaat van God ontdekt. De eerste vrije en verdienstelijke daad die van ons gevraagd wordt, is dat we toegeven aan die aantrekkingskracht hem laten begaan in ons. Het is wederom iets heel eenvoudigs dat wordt losgemaakt in ons hart. We weten niet hoe en waarom, en het maakt de rest gemakkelijk. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Matteüs 11:30. Wanneer we niet aangetrokken zijn door die tedere gelaat van God, dan zullen we ons heel veel inspanningen moeten getroosten. Deze inspanningen komen niet voort uit de liefde, maar wel uit de wil om onszelf ervan te overtuigen dat we beminnen. Er moet dus iets gebeuren in ons hart. Het is iets onvervangbaars. Het is het openspatten van ons hart van steen of van de aarden pot onder de toenemende drang van de liefde. De liefde van Christus laat ons geen rust. Caritas deit urget nos. Tweede brief aan de Korintiërs 5:14. Het is de hoogste tijd. De verouderde weefsels van ons hart moeten herschapen worden door de dynamiek van de Heilige Geest. Juist op dit punt, waar ons hart en ons gehele wezen een ware metamorfose moeten ondergaan, ontmoeten we een van de grote hoofdlijnen van de pedagogiek van God, het verblijf in de woestijn. Indien God ons tot ons hart wil spreken en ons zijn gelaat wil tonen, moet Hij ons naar de woestijn leiden. Al degenen die het kluizenaarsleven geprobeerd hebben, weten het. Die jaren in de woestijn vormen een harde confrontatie met onszelf en maken dat we heel wat illusies over onszelf kwijtraken. Zo gaat het ook met het volk in het boek Exodus, dat zich uit eigen ondervinding, door mislukkingen, weerspannigheid en bekering, bewust moet worden van zijn armoede. Vanuit dit opzicht zou het interessant zijn om het boek Exodus nog eens te lezen. Wij zijn ver verwijderd van de mildheid van de tuin, waarin God zich laat zien in de avondbries. Het door Mozes geleide volk ervaart honger en dorst en wordt voortdurend bedreigd door natuurlijke vijanden of door de Egyptenaren, waardoor ze terug gaan verlangen naar de vleespotten van Egypte. Het manna vinden ze maar smakeloos en het volk komt in opstand tegen Yahweh en tegen Mozes. Waarom heb jij ons naar deze droge en ongastvrije gronden gebracht? Het is de wet van de woestijn waar men sterft van de dorst. De Israëlieten ervaren dan de hardheid van hun hart. Mozes is verplicht om de arm op te heffen en de voorspreker van het volk te zijn bij Yahweh om vergeving en verzoening te verkrijgen. God komt dan op zijn boosheid terug en verzoent zich met het volk. Honderden jaren later begrijpen de profeten dat deze tijd in de woestijn een tijd van genade is geweest, een periode waarin God zich heeft verenigd met zijn volk op een heel bevoorrechte wijze. Zo gaat het ook met ons wanneer wij de beproeving in de woestijn doormaken en dat hoeft niet per se een materiële woestijn te zijn. Wanneer God geen woestijngebied bij de hand heeft, dan brengt hij ons naar een geestelijke woestijn, binnen een gezin of een gemeenschap, en dan ervaren wij onze armoede en onze ellende. Kortom, we voelen dat we een verhard hart hebben dat zich sluit voor de liefde. Konden we maar begrijpen dat de Heilige Geest ver voorbij onze weerspannigheid bezig is zich bij ons aan te sluiten tot in het diepst van ons wezen, dan zouden we net als de profeet Jeremia zeggen, goed is het in stilte op redding van Yahweh te wachten. Goed is het zijn juk van jongs af te dragen. Hij zit eenzaam en zwijgt. Als Yahweh het oplegt, het gezicht naar de grond, maar uitkomst verwachtend. de woestijn moet de mens zich met God laten verzoenen. Vanuit ditzelfde gebaar zal hij zich met zichzelf verzoenen en met zijn broeders. Met andere woorden, hij moet zich bekeren om arm te worden, een kind aan wie de geheimen van het koninkrijk geopenbaard worden. Daar kan God niet mee schipperen. We zijn kinderen of we zijn het niet. Als we het zijn, hebben we alles. Als we het niet zijn, dan hebben we niets. Dan hebben we nog maar één toevlucht, dat we ons laten verleiden door God en ons door hem naar de woestijn laten brengen, waar we zullen worden ingewijd in het mysterie van een nieuwe geboorte. Het kan heel goed gebeuren, zelfs in het religieuze leven, dat een mens pas op het laatste moment naar de woestijn geroepen wordt, waar het gelaat van Christus zich aan hem zal openbaren. God gebruikt redelijk vaak de 40 jaren woestijn om ons binnen te leiden in deze inwijding in het mysterie van zijn gelaat. Onze reactie op de behandeling zal bepalend zijn en de stormkaap zal veranderen in Kaap de Goede Hoop. God zal wachten op een gunstige gelegenheid om ons in de ultieme woestijn van de eenzaamheid te storten. Misschien is dat pas op het moment van onze dood, want ook die hoort bij de behandeling. Laten we eens nader gaan bekijken wat er gebeurt in het hart van een mens die in de woestijn is. Hij heeft niets en niemand meer, en hij moet voortgaan, ook al overstijgt het zijn menselijke mogelijkheden. Hij ontdekt dan hoe onzuiver zijn vertrouwen nog is. Natuurlijk gelooft hij in God, maar hij moet ervaren hoe weinig zijn vertrouwen een beroep doet op de ware theologale hoop. Hij steunt nog op zijn inspanningen, zijn kwaliteiten, zijn deugden en op het milieu waarin hij verkeert. In de woestijn blijft daar niets meer van over en is hij overgeleverd aan de willekeur van de geringste woeling, zoals Petrus, die over het water loopt en zingt, zodra hij niet meer naar Christus kijkt. Er zal een dag komen waarop hij net als Paulus zal kunnen zeggen: ik weet wie ik mijn vertrouwen heb geschonken. Ook al voelt hij geen grond meer onder de voeten, zijn geloof blijft absoluut. In die zin is de woestijn noodzakelijk opdat alle illusies en zekerheden worden verdreven. Het gaat hier om de beproeving van het geloof die zo goed wordt beschreven in de hoofdstukken 11 en 12 in de brieven aan de Hebreeën. De dag waarop we begrepen hebben dat alles voor ons bepaald wordt in de speling tussen barmhartigheid en vertrouwen, zullen we bevrijd worden van alle problemen die zich in het leven voordoen. Er bestaat geen enkel ander probleem, geen enkele moeilijkheid of misvatting meer in ons leven. Ik zeg absoluut geen meer. We beseffen niet hoezeer we het niet gewend zijn om te vertrouwen, hoe ver we daarvan verwijderd zijn. En dit brengt ons bij hetgeen we al eerder over de liefde gezegd hebben. We kunnen onszelf de liefde niet geven. Enkel een daad van vertrouwen kan het hart van God raken en ons openen voor de liefde. Het is het vertrouwen, zegt Thérèse van Lisieux, alleen het vertrouwen dat ons kan leiden naar de liefde. Dat is de samenvatting van haar gehele geschrift. Wij willen naar God gaan met ons vertrouwen, maar ook met andere dingen, zoekend naar kleine steunpunten, kleine tekenen en garanties. Het is het vertrouwen eigen om niets anders te zoeken en nergens anders op te steunen dan op de liefde en de barmhartigheid. Om enkel op de barmhartigheid te steunen, moeten we de ervaring van de psalmist doormaken en uitroepen: en de Heer riep ik aan in mijn angst, mijn God smeekte ik schreiend om bijstand. Hij hoorde mijn stem in zijn troonzaal, mijn kreten bereikten zijn oor. Zoals de Hebreeën in de woestijn, moeten we blootstaan aan een reëel gevaar en schreeuwen naar God, opdat hij ons verhoort. Het is niet meer mogelijk om op iets anders dan op hem en hem alleen te rekenen. mogen dan anderen hun kracht in strijdkar zoeken, in paarden. Ons gaat dit ene slechts aan, de naam van Yahweh, onze God. Zo moet de mens door de woestijn heen, opdat Yahweh zijn hart van steen verbrijzelt en zich met hem verzoent. Als de woestijn de smeltkroes is waarin ons geloof gezuiverd wordt, dan is hij ook de bron waaruit het ware gebed voortkomt. Een jonge man die door een ware woestijn was gegaan, zei me: in die tijd heb ik niet gebeden, maar ik heb het naar God uitgeschreeuwd. Indien alles voor ons afhangt van die tedere gelaat van God, dan is het voor ons absoluut nodig dat hij zich aan ons laat zien. We moeten niet bang zijn om die genaden te vragen, want God wil ons die immers graag geven en ze is ook onmisbaar voor ons. Breng gij, o God, ons de keer, in het licht van uw aanschijn, bevrijding. Dit zal niet gebeuren omdat we er zo hard voor gewerkt hebben, maar omdat God ons graag zijn barmhartigheid wil tonen. Het hangt dus niet af van de wil of de inspanning van de mens, maar van Gods ontferming. Brief aan de Romeinen 9, 16. We moeten dus zien te verkrijgen dat God zich laat ontroeren zoals het hart van een vader zich laat ontroeren door het gekerm van zijn zieke kind. Maar omdat niets hem ertoe kan verplichten, kunnen we alleen maar zeggen: ik erken u dat u het niet hoeft te doen en dat ik het niet waard ben. Maar ik vraag het u in uw naam die barmhartigheid is. Deze toegegeven armoede is het punt waar God op steunt om in ons binnen te dringen en ons hart van steen open te laten barsten. Soms zijn er jaren voor nodig voordat dit gebed oprecht ontspringt uit het hart van een mens, priester of religieus, omdat het een gebed is van een kind. Wanneer een kind iets aan zijn ouders vraagt, zal hij het niet krijgen zolang hij erover zeurt. Althans, dat zouden ze niet moeten doen. Zij zullen hem leren dat hij alstublieft en dankjewel zegt. Wanneer het kind iets vraagt op een vriendelijke en beleefde manier, dan zullen zijn ouders het hem niet kunnen weigeren. Zo gaat het ook in het evangelie. Degenen die in discussie gaan geven openlijk te kennen dat ze zich niet willen verplaatsen in de zieken, de zondaars of de kinderen. Maar er zijn er ook die niet discussiëren, maar luisteren, de heilige Maarten en Johannes. Zij worden al bij voorbaat binnengeleid in de mysteries van het koninkrijk. God biedt weerstand omdat we in discussie treden. De dag waarop we daarmee zullen ophouden, verkrijgen we alles. Hij zal ons zijn gelaat tonen en dat zal gebeuren omdat we naar dat gelaat beginnen te verlangen en het beminnen. God wil ons alles geven. Hij wil ons helemaal niets weigeren, maar we moeten het hem vriendelijk vragen. Dit is noodzakelijk omdat het de essentie is van onze liefdesdialoog met hem. We moeten in de woestijn geweest zijn om tegen God te kunnen zeggen: alstublieft, want het is niet voldoende als wij dit niet volmondig kunnen zeggen. We moeten het zeggen met heel ons hart en dat houdt een diepe en zeer werkzame en verdienstelijke erkenning in. God is niet verplicht om ons te verhoren. Hij verlangt ernaar, maar op voorwaarde dat wij hem ons onbegrensde vertrouwen schenken. Het kleinste zandkorreltje in ons vertrouwen laat de machine al vastlopen. Daarom leert de woestijn ons te bidden. Dit wil zeggen te beminnen en ons te verzoenen met God en met onze broeders. Het is belangrijk om dit nog eens te zeggen en om te verhinderen dat degenen die er niets van begrijpen het zout van de aarde flauw maken. God alleen kan de mens met zich verzoenen in zijn Zoon Jezus Christus. Wanneer Paulus spreekt over de verzoening, dan heeft hij het niet over de stap die de mens moet zetten, maar hij praat eerst over het gratis initiatief van God. Tweede brief aan de Korintiërs 5:18-20. En dit alles komt van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons, apostelen, de dienst van die verzoening toevertrouwd. Ja, God was het die in Christus de wereld met zich verzoende. Hij telde de fouten van de mensen niet en ons gaf hij de boodschap van de verzoening mee. Wij zijn dus gezanten van Christus. God roept u op door ons woord. Wij smeken u in Christus' naam. Laat u met God verzoenen. Hoofdstuk 15. In aanwezigheid van God. Wie probeert te spreken over het leven in aanwezigheid van God, ondervindt een dubbele moeilijkheid. In de eerste plaats bemerkt hij dat het moeilijk is om in eenvoudige woorden weer te geven waaruit de diepte van het leven bestaat. Er bestaat altijd een kloof tussen hetgeen dat beleeft en hetgeen dat geuit wordt. Ik ben niet alles wat ik zeg, en ik zeg niet alles wat ik ben. Vervolgens doet zich een veel diepere moeilijkheid voor die niet alleen te maken heeft met de taal, maar ook met de ervaringsgegevens. En als ik er niet in slaag om uitdrukking te geven aan dit leven voor Gods aangezicht, dan komt dat meestal omdat ik dit slechts op heel onvolmaakte wijze beleef. Om over het leven in aanwezigheid van God te spreken, zouden alle vezels van ons bestaan doordrenkt moeten zijn van deze werkelijkheid. Evenals de psalmist zouden we tot God moeten kunnen zeggen: ik ben slechts nog gebed voor u. We hebben nog te vaak over wetenschap, overvloed, eruditie, formules of over begrippen die we geleerd hebben. Dan bemerkt degene die hiernaar luistert dat we niet beleven wat we zeggen. In het geestelijk leven daarentegen zou het zo moeten zijn dat we op een gegeven ogenblik nog slechts leven van een enkele waarheid. Deze waarheid is ons bewustzijn binnengedrongen, heeft al onze energie opgeëist en wordt ons enig voedsel gedurende maanden of jaren. We zouden het exacte moment waarop de waarheid tot ons is gekomen niet kunnen aangeven. Het duurt een hele tijd voordat we ontdekken dat we veranderd zijn. Toch moeten we dan erkennen dat er iets in ons heeft plaatsgevonden dat van hoger en verder komt dan wij zelf. Zo gaat het ook met de aanwezigheid van God wanneer die zich aan ons aanbiedt. Misschien vroegen we ons al jaren af wat we moeten doen om altijd in aanwezigheid van God te leven, om te beantwoorden aan die dringende uitnodigingen van Christus en Sint Paulus. Hij leerde hun dat zij steeds moesten bidden en daarin niet versagen. Bid zonder ophouden. We kwamen niet verder dan het niveau van psychologische recepten. Wat moet je doen om altijd in de aanwezigheid van God te blijven? Wat moet je doen om je karakter te verbeteren, anderen te aanvaarden enzovoort? En op een dag, zonder te weten hoe en waarom, ontdekken we dat ons gehele leven gericht is op deze aanwezigheid van God. We voelen ons alsof we worden overweldigd door deze aanwezigheid die ons van alle kanten overstroomt. Soms zouden we er zelfs voor willen vluchten, zoveel eisend en kwellend is zij dan. Maar dat is onmogelijk, zij dringt zich dan aan ons op. We zien nu een eerste wet tevoorschijn komen voor ons gebed en ons geestelijk leven. God schenkt ons deze genade niet als een gevolg van onze inspanningen, maar hij geeft haar op het moment dat zijn gelaat ontroerd raakt en over ons schijnt. Samen met de psalmist herhalen we voortdurend: Heer, al mijn verlangen ligt voor u. En we voegen eraan toe: breng gij ons de keer in het licht van uw aanschijn bevrijding. In feite zijn we nog slechts verlangen voor God. En dit verlangen is reeds een gevolg van God in ons, want we zouden hem niet zoeken indien we hem niet reeds gevonden hadden. Sint Augustinus. Wanneer God een ware verlangende mens ontdekt, een wezen dat zich naar hem uitstrekt met al zijn kracht, dan grijpt hij hem en verheft hem. Simon Weil zegt: hij komt alleen tot degenen die hem vragen om te komen. En aan degenen die het langdurig en vurig vragen, kan hij niet weigeren om tot hen af te dalen. Attente de Dieu, bladzijde 76. Het gewone leven in aanwezigheid van God vloeit dus niet voort uit onze inspanningen. We kunnen zelfs geen stap naar God zetten. Maar als we lang genoeg naar hem kijken, dan zal hij nederdalen en ons gemakkelijk meenemen. Tot u roep ik, Heer. O God, kom mij toch ontzetten. Heer, kom mij haastig te hulp. We moeten onze armoede dus aanvaarden, zonder te God willen vangen of hem te verplichten naar ons af te dalen. De eerste houding die ons in de aanwezigheid van God brengt, is onze handen laten zakken, ze te openen en vurig naar hem te roepen. Verhoor mijn roep om ontferming. Ik kan u slechts smeken om hulp. Vermag slechts mijn handen te heffen naar uw heiligdom, uw geheim. De daad die God aanwezig maakt bij ons, beantwoordt de beschikbaarheid van onze kant. Het is de houding van Mozes bij de brandende braamstruik. Hij moet ervan afzien om de kwestie God van alle kanten te bezien. Hij moet zijn schoenen voor hem uittrekken, van een afstand naar hem kijken, hem aanbidden en naar hem verlangen met alle kracht van zijn hart. Wanneer we eeuwig naar God blijven kijken, zijn gelaat aanschouwen, hem laten weten dat we honger en dorst naar hem hebben, zonder hem in bezit te willen nemen en in te willen palmen, dan daalt hij naar ons af en doordringt ons hart met zijn gelaat. Het bepalende moment waarop het leven in aanwezigheid van God aanvangt, ligt niet in het gebaar dat ik naar hem maak, maar in het terugwijkende gebaar waarin ik mezelf heel klein maak voor hem. Om deze aanwezigheid van God te ontdekken, moeten we de genade van de inwijding ondergaan. Een beetje zoals men in de mysterieuze religies werd ingewijd in de ervaring van de goddelijkheid. Als we deze pijnlijke inwijding, waarbij we altijd de nacht van de woestijn moeten doormaken, niet hebben ondergaan, dan kunnen we heel goed over God spreken en hele mooie dingen over hem schrijven, maar het zal altijd ontbreken aan doorleeftijd en ervaring. De genade van de ervaring zal niet door ons heen dringen. Het apostolaat is slechts de overdracht van deze levende ervaring van God. Alleen de contemplatieven en de mystici zullen God kunnen verkondigen aan de mensen die ver van hem sterven van honger en kou zonder het te weten. Om een ware apostel te zijn, moet je een zoeker zijn, dorstig naar God. Ik zweer u, Heer, het is de honger die me ertoe gedreven heeft om u te zoeken. Laat me niet ophouden met iets zoeken. Laat me niet zonder u. Ik ben u genaderd, uitgehongerd, en ik trek me niet terug zonder gevoed te zijn. Heilige Anselmus, Proslogion. Dan beginnen de woorden van de psalmen tot ons hart te spreken. Er is een klein woordje in het bijzonder dat bijna in elk vers terug te vinden is en dat ons lief is. Dat is het woordje u. Als we de houding van de bindende mens in de Bijbel moeten samenvatten, dan zouden we kunnen zeggen dat hij voor God staat. Maar deze God is voor hem onderwerp van ervaring geworden. Hij kan evenals Elia zeggen, zo waar Yahweh leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta. God houdt op een onderwerp te zijn, een onpersoonlijk wezen, om een gij te worden, een u. Een dergelijke ontdekking kan alleen maar gebeuren indien we de blik ontdekken van God, die naar ons toekomt en die zijn gelaat laat stralen. In uw licht zien wij licht. God laat zich aan ons zien. Hij openbaart zich en dat is het moment waarop een innige relatie aanvangt. Deze relatie van samenspraak tussen God en ons gaat veel dieper en is veel reëler dan de gewone vriendschap tussen twee mensen waarbij zij zich voor elkaar openstellen en zich aan elkaar geven. Wanneer God ons schept, legt hij in het wezen niet alleen maar een onpersoonlijke realiteit of een voorwerp. Het schepsel, of het nu leeft of niet, is het onmiddellijke gevolg van een goddelijke wil. Maar God schept de mens niet zo, want dat zou een zinloze daad zijn. Hij schept de persoon door een daad die zijn waardigheid grondvest en erop vooruit loopt, namelijk door een oproep, Romano Guardini. Deze relatie van samenspraak, waarop onze dialoog met hem gebaseerd is, staat dus diep in ons wezen geschreven. Bidden betekent eenvoudigweg dat je afdaalt in de diepten van je hart om die oproep tot schepping te ontmoeten en tot God te zeggen, Gij. Het leven in aanwezigheid van God gaat veel verder dan het bewustzijn dat we ervan hebben. Wat we ook doen, wakend of slapend, we bevinden ons voor Hem en in Zijn aanwezigheid, want Hij grondvest ons in ons wezen en laat ons oprijzen uit ons verval. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heilige Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek Boven God Niets van Jean Lafrance. Morgen gaan wij verder met hoofdstuk 15. Tot dan!